BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt, veiligheid, integriteit. De overheid en de boardrooms zijn er maar druk mee, maar de toezichthouders ook. Als de scheidsrechters in onze samenleving moeten zij continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je goed toezicht kunt houden als de spelregels steeds veranderen. Hoeveel invloed hebben toezichthouders en wat zien zij momenteel als de belangrijke knelpunten? En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR Big Five van de toezichthouders. Ik heb ongeveer al zo'n beetje elk veld gehad, maar nog niet de kans spelen. En dat gaan we vandaag doen met René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. En zijn verhaal draaide natuurlijk het afgelopen jaar vooral om online gokken, dat nu een jaar legaal is in Nederland. Welkom René. Fijn dat je er bent. Ja. En je hebt toch nog even het verleden schetsen. 11 jaar bij de NMA gewerkt, de voorloper van de ACM, heb ik begrepen. En ook 3 jaar in de RVB gezeten van de Zorgautoriteit.
Dat klopt.
Dus je hebt heel veel expertise als het gaat om toezicht houden. Ga ik straks uitgebreid met je praten wat jullie ook doen om gokverslaving te voorkomen. Want dat is natuurlijk echt wat hieronder zit als echt een groot probleem. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Namelijk, allereerst, de legalisering was bedoeld om de schade te beperken. Is dat gelukt?
Als je even teruggaat waarom deze legalisering heeft plaatsgevonden, is het altijd een heel belangrijk uitgangspunt geweest. We halen het vanuit de illegaliteit naar een legale omgeving. We krijgen vergunninghouders, die worden getoetst op hun gedrag. Dat begint met vergunning aanvragen, daarna hoe kunnen wij toezicht op hen houden. Dus dat naar boven halen van wat altijd een beetje verborgen is geweest, maar wel honderdduizenden mensen aan deelname. Er was al grote deelname aan illegale kansspelen. Dat is nu legaal geworden. En dat is, denk ik, in belangrijke mate gelukt qua aantal mensen dat verschoven is van illegaal naar legaal.
Ja, kan je daar een percentage aan hangen van die verschuiving?
Ik denk als je het over aantal spelers hebt, dat ongeveer 85% van de mensen die vroeger illegaal speelden, dat die nu legaal speelden. En we hebben gemeten in september hebben we daar een rapportage over uitgebracht dat er nu 563.000 accounts zijn bij legale vergunninghouders. Mm-hmm. Dat zijn minder spelers, want veel spelers hebben meerdere accounts. Dus ook dat vind ik een beheerste ontwikkeling van de markt in het eerste jaar. Het is niet geëxplodeerd waar veel mensen bang voor waren. Mm-hmm. Dus dat zijn de goede dingen.
De goede dingen, oké. Okay, maar we komen zeker nog op de negatieve dingen. Want je zei het is maar net hoe je kijkt naar een onderwerp. En dat is altijd zo natuurlijk. Ja, welke vraag stel je en dan krijg je ook een bepaald antwoord. Het tweede is, gok je zelf wel eens?
Nee, van zijn levensdagen nog niet gedaan. Behalve, en dat is echt lang geleden, een keer een lot van de postcode loterij of de staatsloterij. En dan heb ik het in de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde. Dus toen was ik jonger dan 18. Ik ben eens een keer met een uitstapje van mijn werk. Ik werkte bij het ministerie van Economische Zaken. Hadden we een uitje met de afdeling of met de directie bij het Holland Casino in Scheveningen.
Ja.
En ik heb dat ook wel eens een keer gedaan tijdens een vakantie in India, denk ik. Of Sri Lanka of zo. En dan kijk ik rond, ik verwonder me, ik verbaas me. En ik heb geen enkele aanleiding of drive om daar dan zelf mee te doen.
Maar dit vind ik toch fascinerend. Want dan ben je dus de voorzitter van de Kansspelautoriteit.
Ja.
En toch heb je er zelf helemaal niks mee.
Ja, en er zijn ook heel veel mensen, politieagenten in Nederland, die hebben nog nooit enige criminele actie gedaan. Nee. En er zijn officieren van justitie. Ja. En nee, mijn drive, je gaf net een korte samenvatting van mijn activiteit op het gebied van toezicht, dat telt bij elkaar op tot 25 jaar. Daar komt veel meer uit de publieke doelstellingen die je met je toezicht wilt bereiken. Wat willen wij als samenleving? Wat verwachten wij als samenleving van eerlijke mededinging? Wat verwachten wij van samenleving van zorgaanbieders en zorgverzekeraars? Wat verwachten wij van als samenleving van gokaanbieders? En dat zijn dus de doelen die erachter liggen. De consumentenbescherming, het voorkomen van verslaving, het voorkomen van illegaliteit. Daar
zit
mijn...
Zit jij erin.
Daar zit mijn drijfveer.
Oké, dan ben ik heel erg benieuwd wat je straks over die gokverslaving natuurlijk gaat zeggen. Want er zijn heel veel zorgen over. Maar laten we eerst even terugblikken nog op dat jaar waarvan jij zegt, oké, die verschuiving, jullie die noemen dat trouwens in beleidstaal kanaliseren. Heb
dat
ik
noemen we
geleerd.
Altijd kanaliseren, ja. Inderdaad.
Dat is eigenlijk goed gelukt. Dus het is een beetje uit de illegaliteit gehaald. Hè. De mensen die daar verborgen zaten, die zijn nu verplaatst. Mm-hmm. Als je nou ook terugkijkt naar het afgelopen jaar, was er heel veel discussie over de reclames.
Ja.
En als jij daarop terugkijkt, wat vind je daar nou van? Is dat gewoon helemaal verkeerd aangepakt?
Of het verkeerd aangepakt is, kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat het verkeerd uitgewerkt heeft. En dan met name vanaf het moment dat oktober 2021, dus toen de markt openging, mm-hmm. er toch een soort zondvloed aan reclames voor allerlei grootbedrijven over ons heen kwam. En waar wij ook eigenlijk als toezichthouder machteloos op stonden, want er staat in de wet niets over toezicht op de hoeveelheid reclame. Wel op de aard van de reclame.
Oké, dat is wel interessant om te weten. Ja, want gaat het natuurlijk ook over. Waar kan je invloed uitoefenen?
Ja, precies. Dus wel over het voorkomen van het richten van reclame, bijvoorbeeld minderjarigen en jongvolwassenen. Mm-hmm. Of dat soort meer kwalitatieve kant. Maar de hoeveelheid reclame staat niets over in de wet. Het is ook altijd natuurlijk een beetje vanuit het idee van de vrijheid van meningsuiting is daar, raakt daar nou aan. Dus daar was niets op geregeld. Ik heb in speeches en dergelijke wel vooraf opgeroepen tot een terughoudende, beheerste opstelling vanuit het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Is, dat heeft gefaald. Ja. Dat moet ik zeggen, dat heeft onvoldoende effect gehad. Want er zijn wel een aantal bedrijven gewoon simpelweg gewoon de kans gegrepen. Nieuwe markt, positioneren, marktaandeel verwerven. En dus moet je je laten zien. En dat heeft natuurlijk maatschappelijk heel veel onrust, onvrede opgeleverd. Chagrijn in de samenleving. En ook natuurlijk een hele snelle politieke reactie. Want die volgt dan daar natuurlijk ook heel snelheid voort.
Ja, dus dat had wel echt veel minder gekund. Het feit dat dat niet gebeurt, dat is natuurlijk, en dat is het hele dilemma wat onder dit onderwerp natuurlijk hangt. Er wordt gigantisch veel geld mee verdiend.
Er gaat veel geld in om. Absoluut. Wij hebben het in onze wereld nooit over omzet, want dat zegt niet zoveel. Maar we hebben het altijd over bruto spelresultaat. Dus dan gaat het over wat wordt er door mensen ingelegd.
Ja.
En wat wordt er aan prijs uitgekeerd en een bonus uitgekeerd. En dat is ongeveer 80 miljoen per maand. Dus dat telt nu misschien ook met de WK, telt dat misschien wel op tot een miljard voor een heel jaar. En dat is dus dat is groot geld.
Ja, en hoeveel geld gaat daar van naar de staat? Want we hebben natuurlijk ook een mooie belasting.
Ja, ik ben geen cijferkanon, dat moet je me vergeven. Maar bijna 30% daarvan gaat naar de staat. En dan gaat ook nog een deel naar het Verslavingspreventiefonds. Dat is ook een verplichte heffing.
Mm-hmm.
En dan gaat een deeltje naar de kansspelheffing. En daar worden wij bijvoorbeeld uit gefinancierd.
Ja, interessant om die geldstromen te zien. Maar in ieder geval is het dus heel moeilijk voor jullie als toezichthouder om te sturen met die hoeveelheid reclames. Nou gaat de minister Weerwind, die gaat dat wel aanpakken.
Ja.
Alleen dat loopt allemaal vertraging op. En ook daar is dan weer politieke onrust over. En dat gaat dan over gerichte en ongerichte reclames. Misschien goed om dat nog even uit te leggen. Wat zit er aan te komen?
Ja, één ding misschien nog even. De minister heeft wel heel snel een verbod op gebruik van rolmodellen in de reclames kunnen verbieden.
Omdat dat jongeren natuurlijk heel erg aanspreekt.
Ja, maar ook minderjarigen, ook andere kwetsbare groepen. Of minderjarigen, sorry. Ik bedoel met name jongvolwassenen. De leeftijdscategorie 18 tot 24.
Mm-hmm.
Maar ook gewoon, velen hebben zich enorm gestoord aan die bekende Nederlanders. Soms oud-sporters of mensen uit het amusement. Dus dat is per 1 juli is dat verboden al.
Ja.
Dus dat was de eerste stap van de minister. Vervolgens is er ingezet, ook op mede in gesprek natuurlijk, in dringend gesprek van de minister met de Kamer, om te komen tot een verbod op ongerichte reclame. Ik weet niet of ik het vertraging zou willen noemen. Dit soort processen van wijziging van, in dit geval, een algemene maatregel van bestuur, daar hebben we toch ook een zorgvuldig proces voor nodig. Dus vertraging, ja, de ambitie was om het per 1 januari te gaan doen. Wij denken dat het redelijkerwijs te verwachten is dat dat dan in het eerste kwartaal zal plaatsvinden. Denk even aan 1 maart of 1 april.
En wat gaan we dan niet meer zien? Of wat mag dan niet meer?
Het verbod op ongerichte reclame is natuurlijk een beetje zoeken wat dat precies gaat worden. Maar laten we het even op hoofdlijn zijn. We zullen dus geen reclames meer zien voor gokbedrijven in tv-commercials. Ook niet meer op radiocommercials. Ook niet meer op de billboards langs de wegen. Zeg maar even, richt op een groot...
Maar wel op internet, want dat online gokken... Dat begeeft zich allemaal op internet. En daar mag die reclame dus wel gemaakt worden. Dus
ja, maar dan heb je het wel over gepersonaliseerde boodschappen op het internet. En niet zomaar van... Zeg maar ongericht ook op het internet. Daar heb je natuurlijk gepersonaliseerde advertenties. En die zijn gericht op jou of op mij. Iemand die gebruik maakt van het internet. Maar ook zeg maar even een wild, ongericht bombardement aan boodschappen via het internet.
Dat mag dan niet.
Dat zou dan ook niet mogen.
Oké. Maar dan zeg je, het is best wel spannend hoe je daar de grenzen in moet opzoeken. Eigenlijk is het nog meer. Wat vind jij dan spannend?
Waar liggen de grensvlakken? Waar is het soms dunne lijntje tussen verboden en toegestaan? En hoe gaan wij daar in de praktijk dan mee om? Wanneer interveneren we? Wanneer grijpen wij in? Wanneer leggen wij een last of een dwangsom op of een boete op? En hoe gaan we dat verder?
Zou je in zo'n grijs gebied kunnen benoemen? Een voorbeeld daarvan?
Nou, een voorbeeld daarvan is dat reclames, ongerichte reclames voor websites, dus voor online gokken mag, maar bijvoorbeeld van landgebonden aan kan spelen. Denk aan het Holland Casino, denk aan speelautomatenhallen. Dus alles wat fysiek ook aanwezig is, dat mag weer wel. En ja, er zijn inmiddels ook bedrijven die hebben zowel dat landgebonden aanbod, dat landgebonden gokken. Holland Casino is het bekendste voorbeeld, denk ik. En we hebben het online aanbod van Holland Casino.
Ja, dus dan krijg je eigenlijk een oneerlijk speelveld.
Hoe gaan we dan dat onderscheid maken tussen een reclame die er is voor online en voor landgebonden?
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met Roelie van Wijk. Zij had eigenlijk toezicht op de advocatenwereld. Heel complex verhaal wat zij allemaal moet doen. Maar ze had een mooie vraag voor jou.
In de advocatuur maken we wel mee dat mensen soms fraude plegen binnen hun bedrijf. In die zin in de problemen komen. En dat het dan komt door een gokverslaving. En dat is heel lastig aan te tonen. Dus dat is dan ook moeilijk om dat te verdedigen. Omdat een alcoholverslaving of een drugsverslaving veel makkelijker is aan te tonen. En mijn vraag aan hem is hoe zie jij dat? En wordt gokverslaving wel serieus genomen? Serieus genoeg genomen in Nederland?
Ja, het zijn eigenlijk meerdere vragen. Laten we meteen maar even bij de laatste vraag beginnen. Want jij maakt ook al een reserve aan het beginnen. Het is maar net hoe je naar kijkt. Is die legalisering goed gelukt? Zeg je aan één kant ja, maar je hebt ook een grote zorg.
We hebben ook een grote zorg. En er is natuurlijk onze diepst liggende zorg is natuurlijk toch dat het aantal mensen met een verslavingsprobleem, gokverslavingsprobleem, zou gaan toenemen. Of omdat er grote financiële onschade ontstaat bij mensen die buitensporig gaan gokken. Krijgt gokverslaving onvoldoende aandacht in Nederland? Ik denk dat op dit moment heel veel aandacht is voor gokverslaving. Ik denk, ik heb afgelopen week ook een beetje de nieuwszenders gevolgd. En ook de praatprogramma's, talkshows. Er is elke keer als over online kansspelen wordt gesproken, wordt er ook gesproken over verslaving.
Ja, en dat is goed.
En dat is goed. Ja. En dat is ook een van de doelstellingen, zou je toch kunnen zeggen van deze wet. Alles wat toch min of meer in het verborgene, illegaal, al aanwezig was, komt in de spotlight. Ja. Er werd toen veel minder over gesproken. En nu praten we er heel veel over. Dus het is ook veel meer herkenbaar voor mensen. En mensen zijn er attenter, alerter op. Ja. En ik denk, maar we hebben nog geen cijfers, dat het ook zeker niet is uitgesloten dat mensen die in het verleden een verslaving hebben opgelopen, dat die zich nu melden bij een kliniek om behandeld te worden. Juist omdat er meer
over gesproken wordt. Hè? En dan zie je ook van misschien heb ik een probleem. Want mensen schamen zich natuurlijk altijd met verslavingen. En ik kan deze routing helemaal volgen, hoe je dat zegt. Maar er is natuurlijk ook een hele andere kant. Hè? Want je zegt, we hebben het er allemaal meer over. Maar je kan je ook afvragen, hadden we nou überhaupt moeten legaliseren? Wetende dat er meer mensen zijn gaan gokken, doordat het nu gelegaliseerd is. Of in ieder geval, je kan niet helemaal kazaal dat verband trekken. Maar sinds de legalisering zien we dat er meer mensen zijn gaan gokken. En dat er ook meer geld besteed wordt. En dat de kans op verslaving ook gewoon daardoor groter is geworden.
Er zijn twee dingen. Er was al sprake van een autonome groei van online gokken.
Ja.
Illegaal en wel.
Ja.
Dus die trend, hè, dus natuurlijk toch,
we
zitten in een internetsamenleving.
In 2021 was er al een grote zorg over het
Maar dat bestaat ook al vanaf 2016, zo ongeveer.
Zagen of veel eerder. Gewoon, ja.
Dus dat was al een groei.
Dat was al voor de legalisering,
ja.
Klopt.
De legalisering heeft niet geleid tot grote groei van het aantal mensen dat gokt.
Mm-hmm.
We zeiden net al, er zijn 563.000 actieve accounts.
Mm-hmm.
En wat ervoor moet zorgen dat die groei van gokverslaving zich niet gaat voordoen, is dat er veel betere bescherming is. Dan zijn die legale bedrijven, die moeten een hoge eisen voldoen wat betreft hun zorgplicht om te voorkomen dat mensen in de problemen raken.
Mm-hmm.
En daar kunnen we op toezien. En dat kon het verleden allemaal niet.
Oké, en dan gaan we het zo meteen nog wel over hebben, over die zorgplicht. Maar toch zie ik in Trouw in juni van dit jaar een bericht. Nederlandse klinieken zien meer gokverslaafden sinds de intreding van de nieuwe kansspelwet van oktober 2021. Op sommige plekken is er zelfs een stijging van 50%. De nieuwe patiënten zijn jonger en hebben meer schulden.
Ja, ik denk dus dat hier een paar dingen spelen. Eén, het is de bron is over het algemeen volgens mij één en dezelfde kliniek.
Mm-hmm.
Dat 50% gaat een eigen leven leiden. We hebben ook grote klinieken zoals Jelinek, die zeggen wij zien dat verschil nog helemaal niet.
Maar maken ons ontzettende zorgen.
Maken ons zorgen, doen wij ook. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we ons daar grote zorgen over maken en bovenop zitten. We wachten nog op cijfers over de ontwikkeling. Dat mm-hmm. heeft een paar jaar stilgelegen. Maar ik zou dus wel
vanwege willen, privacy geloof
privacy,
ik.
Hè? De gegevens van de verslaving zorginstellingen, die mochten niet meer gebundeld worden om privacyredenen. Dat is nu net eigenlijk via wetgeving hersteld. Dus we zijn eigenlijk met smart wachten wij op de cijfers.
En wanneer verwacht je die cijfers dan?
Ik zou eigenlijk hopen dat die in december of begin volgend jaar komen. En dat er dan liefst ook een terugwerkend effect zichtbaar is. Hè, dat teruggekeken kan worden vanaf het moment dat het niet meer mocht. En dan hebben we het ongeveer over 2016.
Mm-hmm.
En tweede is misschien toch ook even.
Ja.
Zijn dit nou nieuwe verslaafden? Of zijn dit mensen die al langer verslaafd zijn, die zich nu eindelijk melden voor behandeling?
Omdat het dus uit de illegaliteit is en we er ook veel meer over spreken.
Ja.
Hè, maar hou je daar ook ergens rekening mee? Dat het zo kan zijn. Want ik merk dat de debatten zijn ook heel verhit. Hè? Voor- en tegenstanders. Ja. Een heel sterke lobby vanwege al dat geld wat erachter zit. Die dit erdoor hebben gedrukt dat dit er kwam. En er is ook een heel groot deel die echt fel tegenstander. Ik noem een hoogleraar sport Marjan Olvers. Daar komt ongeveer vuur uit de ogen als het over dit onderwerp gaat. Hou je als toezichthouder ook rekening mee dat die legalisering tot meer gokverslaving zou kunnen leiden?
Daar houden we elke dag rekening mee. En daar zijn we elke dag mee bezig in ons toezicht op aanbieders, op de gokbedrijven, om dat te voorkomen. En ook zo, ook degene, het is natuurlijk een heel controversieel onderwerp. Dat is het altijd geweest en is het in heel veel landen in Europa. Toch heeft heel Europa inmiddels ook die weg naar legalisering gekozen. Nederland was een van de laatste.
Mm-hmm.
En ik hoor heel veel mensen ook zeggen, met de zorgen die je nu zegt, dat die toch voorstander zijn van de legalisering. Omdat je beter het probleem toch in de klauwen kunt krijgen.
Ja.
Om maar even heel populair maar zeggen.
Ja, ja en ik begrijp die routing. Maar ik begrijp dus op dat legale goksite is het ook veel makkelijker om in te loggen en uitbetaald te worden. Dus het is ook. Je krijgt toch een beetje het gevoel, ja, het is gewoon normaal dat ik dit doe.
Dat is natuurlijk het effect
van legaal.
Ja, tegelijkertijd de andere kant is. En dit heeft bijna allemaal altijd een andere kant.
Ja.
Je logt nu in met je burgerservice-nummer. Met je paspoort. Met je bankrekening. En dus de anonimiteit is ook weggehaald. Als jij op een site vanuit ver weg is dan kon inladen, dan kon dat met de meest merkwaardige gegevens kwam je er wel in. En dan kon je daar spelen. Nu zijn er toch veel meer checks en balances in het hele proces.
Mm-hmm.
En dat moet strakker, ook door de aanbieders, voldaan worden aan hun zorgplicht.
Ja, en daar gaan we het zo meteen over hebben, over die zorgplicht. Hoe werkt dat? Werkt dat een beetje goed? Ben je er tevreden over? Mijn gast is de voorzitter van de Kansspelautoriteit, René Jansen. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Marjan Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Zorgautoriteit. Ze is ontzettend bezorgd over het feit dat de zorg compleet vastloopt. En dat gaat nog sneller dan we allemaal denken. Het was een heel vurig gesprek. En wil je terugluisteren, ga dan naar onze BNR-app. Mijn gast vandaag is René Jansen. Hij is voorzitter van de Kansspelautoriteit. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk Europees toezicht op de kansspelen en hoeveel invloed jullie nu kunnen uitoefenen als toezichthouder. En laten we met dat laatste beginnen, want ja. We waren net natuurlijk bij het punt van de gokverslaving, waarin je zegt, daar maken we ons zorgen over. En ook de Jelinek maakt zich er zorgen over. De harde cijfers ontbreken nog. Hè?
Ja.
Dus daar is het wachten op. Overigens weten we wel dat, dat er een toename is van een aantal van het aantal jonge gokverslaafden tussen 18 en 23 jaar. Maar dat was al langer aan de gang natuurlijk. Hè, voor de legalisering van deze wet. Of dat deze wet er kwam. Maar toch, de zorgen zijn groot. Met name over die heel jonge groep. Stel nou, het is een beetje koffiedik kijken, maar dat dus toch door die legalisering.
Mm-hmm.
Nou, we weten al dat meer mensen zijn gaan gokken. Maar stel nou dat ook meer mensen daardoor verslaafd raken. Wat gebeurt er dan bij de Kansspelautoriteit?
Dan moeten wij ons bezinnen, vaak samen met het ministerie, omdat daar de wetten vandaan komen, de regels vandaan komen, over hoe wij aan knoppen kunnen draaien om dat terug te dringen. En dat betekent, dan zijn we toch bij de zorgplicht. Je hebt het nu ook al een paar keer genoemd. Wat moeten bedrijven doen? En wat moeten bedrijven, hoe kunnen bedrijven eerder en slimmer interveneren om probleemgedrag te voorkomen? Om ervoor te zorgen dat mensen recreatief spelen. Recreatief gokken. Beheerst gokken. En als ze uit de band vliegen, als ze de controle verliezen, dat dat op een effectieve manier wordt geïnterveneerd. Met gesprekken. Het kan ook zijn een pop-up bericht, daar begint het mee. Maar contact zoeken met degene waar het over gaat. Bijvoorbeeld ook uiteindelijk iemand uitsluiten van je kansspel, van je site.
Mm-hmm.
Kan iemand ook voordragen om in het centrale register uitsluiting opgenomen te worden, waardoor je over heel Nederland in alle sites en alle speelhallen wordt uitgesloten.
En dat begrijp ik dat je dat zegt, hè, die zorgplicht. Maar hoe serieus nemen de bedrijven, die online gokbedrijven, die hier dus heel veel geld aan verdienen, en eigenlijk is de trigger natuurlijk om je zo lang mogelijk erin te houden, business-wise gezien, dan toch bij te sturen?
Er zijn heel veel bepalingen waar ze zich aan moeten houden. En ik denk ook onderliggend, een bedrijf heeft natuurlijk baat bij winstmaximalisatie, maar tegelijkertijd ook niet alleen winstmaximalisatie op de korte termijn, maar ook op de langere termijn. Dat is een meer duurzaam, op de toekomst gericht bedrijfsmodel. En het uitpersen van de klanten van nu is niet bepaald een model dat garant staat voor een lange termijn.
Maar zeg je dan dat je helemaal tevreden bent hoe het nu gaat?
Ik ben nog niet tevreden, nee.
Okay.
En waarom ben ik nog niet tevreden? Ik zie heel veel inspanningen. Ik zie ook heel veel inzet van middelen zoals software, tools en dergelijke om te monitoren en te analyseren en vervolgens te kunnen interveneren. Maar we zien ook nog schrijnende excessen. We zien ook nog dat soms jonge mensen in korte tijd tienduizenden euro's kwijtraken. En daarvan vinden we, ja, ook al is het argument, ja, maar het zijn excessen, die kun je nooit helemaal voorkomen. Maar dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Dit mag eigenlijk niet gebeuren.
En wat gaat er dan mis? Dat zo'n excess dan toch, hè, terwijl er dus afspraken zijn, je hebt een zorgplicht. Dus als ik probeer me dan te visualiseren hoe dat gaat. Als iemand gewoon heel lang erop zit.
Ja.
dan weet je eigenlijk al dat klopt het niet. Of op rare tijdstippen of zo.
Ja, of iemand gaat allerlei extra stortingen doen. Of je ziet iemand verliezen oplopen. Of je ziet iemand allerlei andere ongebruikelijke gedragen gaan doen. Inderdaad bijvoorbeeld heel lang door blijven spelen. Dat zijn allemaal indicatoren waar een aanbieder op moet analyseren. En vervolgens kunnen interveneren. Mm-hmm. En op een of andere manier, en we zijn bezig om dat te verdiepen, te onderzoeken wat er nou precies gaat en wat er precies fout kan gaan, om daarmee beelden van te krijgen. Maar er slippen simpelweg nog te veel mensen doorheen die daardoor exorbitante financiële schade oplopen. En als je financiële schade oploopt, dan is dat een bedreiging voor je gezondheid. Dan is dat, kan dat ook de opmaat zijn of een teken zijn van verslaving, probleemgedrag. Dus dat moet echt een tandje scherper.
Ja, raakt dat jou? Want we begonnen het gesprek dat je zelf eigenlijk wars bent van gokken. Dat je het zelf ook niet doet. En dat dit dus met hele jonge mensen gebeurt.
Dat raakt mij zeker.
Ja.
Dat raakt ook de hele kansspelautoriteit raakt dat. Onze mensen raakt dat. Veel van onze mensen werken bij ons om dit soort problemen, om daar een bijdrage aan te leveren, dat niet gebeurt. En als je dan voorbeelden ziet, we hebben het ook gezien in onderzoeken die doen in het kader van het anti-witwasbeleid, dat waar wij ook voor verantwoordelijk zijn, en waar bedrijven voor aan de lat staan, dat er gewoon iemand een ton kwijtraakt in 2 maanden tijd.
Ton in 2 maanden tijd?
Ja. Zonder dat er scherp is intergevineerd. Zonder dat er hard is ingegrepen. En ja, er zijn er wel eens een telefoontje gepleegd of zo. En als daar. Maar ja, dan moet je niet makkelijk laten afschepen. Ik kan het goed betalen, ik heb het onder controle. Dan moet je echt, denk ik, scherper aan de wind varen om dat te voorkomen.
En dan denk ik toch scherper. Er zit gewoon een spanningsveld dat je daar heel veel geld aan verdient.
Ja. En dus moet je daar forse instrumenten en effectieve instrumenten tegenover zetten om die basishouding, om die te corrigeren. Dat is eigenlijk toch waarom wij überhaupt een regulering hebben. Kansspelen hebben risico's, hè, en zeker echte gokken, zoals online, dat het zijn hoog risico kansspelen. Je weet dat het toch gebeurt. Hè, het gokken is van alle tijden. Dus zomaar zeggen, laat het illegaal en dan gaat het vanzelf erover. Dat is niet zo.
Dus het is niet zo dat, het aantal gokverslavingen neemt toe. Hè? We moeten oppassen, want dat is nog niet helder. Hè? Maar het is een beetje een stel dat. Dan moeten we niet terug naar dat we dus stoppen met het legaliseren.
Nee, want dan gaat het illegaal door. En dan hebben we er geen zicht meer op. En dan hebben we helemaal geen beïnvloedingsmogelijkheden.
Maar als het dus toeneemt,
Mijn stelling zou zijn, dan moeten we dus effectievere instrumenten krijgen. Bijvoorbeeld, en er wordt ook over gediscussieerd, een harde speellimiet. Boven een bepaald bedrag mag je niet meer spelen.
Ja.
Als jij, zeg even, 1000 euro verloren hebt, einde oefening, klaar.
Ja.
Eerder mensen uitsluiten. Dat soort dingen. Eerder in het echte interventies plegen. Als jij ziet van, nou, iemand heeft op een avond, zeg even, achter elkaar bepaald type bedragen ingestort, zeg het verkeerd. En dat telt op al tot, zeg even, 900 euro op een avond.
Ja.
Interveneren, contact zoeken.
En dat zou eigenlijk gewoon een algoritme moeten zijn in de computer die dat allemaal bijhoudt en gewoon zegt stop.
Ja, en die algoritmes zijn er nu al. Mm-hmm. Maar die hebben niet van die harde grenzen, waardoor er min of meer een plicht is om bepaalde overschrijding van een grens, om daar dan in te grijpen.
Ja, dus het zou kunnen zijn dat dan een plicht gaat moeten worden.
Ja, dat is zeker een overweging.
Ja, zou je ook kunnen zeggen dat er gewoon iemand moet ingrijpen die gewoon helemaal buiten, hè, dus dat je de zorgplicht niet bij de bedrijven zelf neerlegt, omdat het natuurlijk best wel spannend is, want ja, dan doe je een telefoontje. Ik wil niet bagatelliseren, want er zijn vast ook online gokbedrijven die dat hartstikke goed doen. Dus ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar je kan natuurlijk gewoon even een telefoontje doen en nou, niet doen, jongen of meisje, en dan vervolgens weet je, laat je het even, of je doet even een suf pop-upje. Ja, weet je, je kan iets doen, maar het kan heel weinig voorstellen. Dus moet je het niet gewoon extern beleggen?
Ja, dan kom je toch alweer snel bij een overheidsinstelling. De overheidsinstelling die dan op, ik weet niet hoeveel transacties, we hebben nu 24 aanbieders, het gedrag van individuen moet gaan monitoren. Ja. En daar zo nodig op ingrijpen. Dat is, je legt het dan echt heel ergens anders. Het wordt een overheidstaak. heel moeilijk. We weten, overheid functioneert echt niet altijd beter dan bedrijfsleven. Daar hebben we ook grote voorbeelden van gezien. Het is razend ingewikkeld, ook IT-technisch.
En ook de overheid ook verdient heel veel aan, hè? Laten we wel wezen.
Ja,
die heeft ook een financiële prikkel, die 30% kansspelbelasting.
Overheid wil ook gewoon belasting ontvangen van het bedrijfsleven. En dat doen ze hier, dat doen ze ook bij het gewone Unilever, Shell, noem ze allemaal maar op. Die betalen ook allemaal belasting. Dus of je dat nou een belang benoemen, weet ik niet.
Nee,
het is gewoon het algemeen belang wordt ermee gediend. Dus het is, ik zou bij dat onderwerp wel zeggen, bezint eer je begint.
Ja. Wat ook moeilijk lijkt in de afweging die jij hierin moet maken, hè, want als toezichthouder moet je natuurlijk een beetje kijken hoe lost de markt het zelf op. En op een gegeven moment moet je gaan ingrijpen en bijsturen en adviezen geven. Op het moment dat je meer in die plichten gaat komen en dat mensen daar afgegooid worden, dan kan zo'n gokverslaafde kan uiteindelijk natuurlijk ook uitwijken weer naar het illegale circuit.
Ja.
Is dat het spanningsveld
dat is het,
ook waar jij je op moet bewegen?
Dat is het voortdurende spanningsveld. Dat is eigenlijk in een aantal opzichten een voortdurende balanceren act. We hebben ook voorbeelden gehoord, hè, ook van mensen die zo'n probleem zelf ondervonden hebben. Ik heb ze ook gesproken. Zo van, ja, ik werd toen een beetje op de huid gezeten door aanbieder X of Y met een vergunning. Ja, en ik vond dat lastig, ik vond dat vervelend. Ik ging naar een illegale site.
Ja.
En daar word je namelijk niet lastiggevallen. Dus daar is de balans tussen het strenger maken van het eisen, en ik vind dat we daar echt goed over moeten nadenken als het fout gaat, om strenger te worden, maar voorkomen dat we weer een grote stroom zien naar het voorkomen onzichtbare illegale aanbod.
Zie je nog meer dingen aan het voorkomen van gokverslavingen, even los van dat je in die zorgplicht gaat sturen? Moet er niet ook op andere manieren veel meer financiële educatie op scholen zijn, dat jongeren überhaupt gewoon verstandiger met hun geld omgaan? Want je ziet natuurlijk ook andere problemen. Online shoppen, wat allemaal op afbetaling kan. Ook daar hebben jongeren een gigantisch probleem met geld.
Ja. Het antwoord is ja. Daar moeten we over nadenken. Maar we moeten het ook slim doen. Bijvoorbeeld een groot campagne, wees je bewust van de risico's van gokken, kan als neveneffect hebben dat het nog groter gemaakt wordt. Alles wat je in de spotlight zet, kan groter worden. Dus daar moet je slim mee omgaan. We zijn erover aan
het
nadenken.
Terwijl je aan de andere kant zegt, het is juist heel goed dat we er nu over spreken. En het staat nu in de spotlights. Dus
ja, maar dan is de vraag, hoe effectief is een bewustwordingscampagne? Wees je bewust van de risico's? Daar zijn we nu over aan het nadenken. Want wij vinden ook dat we daar iets aan moeten doen. Mm-hmm. Wij of de overheid in algemene zin.
Mm-hmm.
Of de hulplijn, het loket kansspel bijvoorbeeld. Of het Trimbos zou daar een rol in kunnen spelen als kennisinstituut op het gebied van verslaving. Daar zijn we nu samen met het ministerie over aan het nadenken wat daar een vervolg is dat ook zijn doel raakt. Dat ook effectief is.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Annemieke Robeek. Zij is hoogleraar aan Nijenrode en commissaris bij onder andere Eneco en Randstad. En zij vindt dat het interne bedrijfstoezicht, want dat is natuurlijk ook een toezichthouder, wel een tikje scherper kan. Luister het gesprek terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is René Jansen. Hij is voorzitter van de Kansspelautoriteit. We hebben natuurlijk ook een beetje gekeken wat jullie allemaal doen als het gaat om sanctiebesluiten van het afgelopen jaar. En dan gaat het eigenlijk allemaal over dat online gokken. Online gokaanbieders die geen vergunning hebben.
Ja.
Is dat omdat er verder niks speelt op jouw vakgebied, of omdat je gewoon te weinig mensen hebt om je nog met andere dingen bezig te houden?
We hebben de afgelopen jaren op een strikte manier prioriteiten moeten stellen. Maar we zijn ook op hele andere terreinen nog bezig. Denk ook aan de ondersteuning van gemeente en politie bij het aanpakken van illegale activiteiten in de landen. Illegaal poker, illegale gokzuilen noemen we dat. Vaak doen we daar ook mee aan ondermijningsacties. Het voorkomen van ondermijning in bepaalde steden. Daar hebben we ook toch een beetje zuinigjes op moeten acteren. Gewoon door gebrek aan menskracht. We zijn aan het groeien, we hebben ook extra middelen. En wij willen daar ook echt wel weer een tandje scherper, een tandje dieper. In de samenwerking met gemeenten, in de samenwerking met politie, Openbaar Ministerie of de FIOD. En daar ook meer menskracht in steken.
Ja, want eigenlijk hè, die online gokmarkt, en daar hebben wij het natuurlijk ook nu bijna een heel uur over. Dat is natuurlijk een nieuwe markt waar ontzettend veel gebeurt. Dus daar moet iedereen opgezet worden. Nu om echt goed toezicht te houden. Maar dat is altijd het probleem. Als je ergens heel druk bezig bent, dan kan je ergens anders niet meer druk bezig zijn.
Ja.
Binnen dat grijze gebied nu, of die black box, is er iets waar jij je zorgen over maakt?
Nou, waar wij natuurlijk toch echt permanent mee bezig zijn en ook willen zijn, is het tegengaan van nieuwe illegale gokbedrijven vanuit ergens anders in de wereld. Wij monitoren dus ook altijd de 100 grootste illegale sites. En dan bedoel ik daarmee de grootste vanuit bezoekersaantallen vanuit Nederland. Nederlandse IP-adressen. Daar acteren we op. En daar willen ze ook afsnijden via de betaaldienstverleners. Of via, dat noemen we in het wereldje, affiliates. Reclamemakers, marketingmensen. Die verdienen aan nieuwe klanten van zo'n illegaal bedrijf. Dus daar hebben we ook nieuwe middelen voor gekregen met de nieuwe wet. Dus dat is een punt. Ik denk dat we zeker ook nog altijd veel aandacht hebben en willen hebben voor speelautomaathallen in de landen. Dat zijn er 300.
Ja.
Ook die speelautomaten zijn hoog risico kan spelen. En ook daar willen we ook weer toch, ja, ook we willen wat meer balans ook als het ware in onze aandacht voor de verschillende kansspelen die er zijn. Want we zijn niet alleen de kansspelautoriteit voor online.
Nee, precies. Want dat lijkt bijna
in de reden.
Ja, want volgens mij hebben jullie daar wel een klein winstje geboekt als het gaat om die amusementshallen, zag ik. Ik zag ergens een blog van jou recent daarover verschijnen?
Ja, dat ging over arcadehallen.
Ja.
Is dat nog weer een ander fenomeen?
Ja.
Je hebt de reguliere speelhallen zoals we die kennen, waar allemaal van die gokautomaten staan. En je hebt de arcadehallen, daar staan over het algemeen kermisautomaten in. Nou, kermisautomaten, dat zijn ook van die grijpers die je nog wel kunt herinneren van vroeger. Of allerlei andere apparaten. Daar zitten kansspelelementen in. Daar zijn ook minderjarigen wel welkom. En wij hebben daar zorgen over gehad en hebben ook op geïnterveneerd. En die sector, die bedrijven, hebben dat ook op een positieve manier opgepakt.
Mm-hmm.
Onder druk, maar ze hebben wel goed mee bewogen. En alles wat nu dus een gokelement heeft in die arcadehallen, dat wordt nu ook uitgefaseerd.
Ja, want dit is natuurlijk ooit bedacht en toegestaan op basis van een kermis.
Precies.
En op een kermis ben je gewoon af en toe, hè? Dus
ja,
dan kan je niet
twee keer per jaar
een verslaving ontwikkelen. Terwijl in zo'n arcadehal natuurlijk wel, als daar de verkeerde apparaten staan. Oké, dus dat zijn allemaal dingen waarmee jullie bezig zijn. Maar je merkt aan alles, jullie hebben toch handen tekort om alles goed aan te pakken. Nou, is dat volgens mij voor elke toezichthouder zo? Want bij Aleid Wolfsen merkte ik dat ook, hè, met privacy.
Ja.
Maar Europese ondersteuning is volgens mij in jouw geval ook lastig. Waar Aleid Wolfsen met de autoriteit persoonsgegevens wel Europees toezicht ook achter zich heeft staan, waar je door gesteund kan voelen, is dat volgens mij in dit geval niet zo bij jullie?
Nee, dat is afwezig. Er is geen Europees kader voor kansspelen. Dus elk land voor zich maakt zijn eigen wetgeving. En hoe komt dat? Dat komt omdat de verschillen in Europa qua zienswijze, cultuur, opvattingen over risico's van kansspelen, religieuze overwegingen, ethiek, zo verschillend is dat er nooit gelukt is om alle ministers van Europa op één lijn te krijgen, waardoor de commissie, de Europese Commissie, ook geen enkele bevoegdheden heeft gekregen op dit vlak. Dus wij doen het op ieder voor zich.
Maar het is best wel gek, hè? Want overal is Europees toezicht op.
Ja, maar niet alles.
Het financiële systeem is allemaal, op de privacy is Europees toezicht. En dan op zo'n gigamarkt dus niet.
Ja, maar afgelopen week was ook Marjan Kaljauw hier,
ja,
van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook op dat vlak is er geen Europees toezicht.
Ja.
Dus net waar hebben Europese landen elkaar gevonden om tot een gemeenschappelijk kader te komen? Dat is hier niet het geval. En in Europa zie je gewoon hele grote verschillen. Dat is van de staatsmonopolies in Scandinavië naar het vrij liberale Groot-Brittannië. Nu weliswaar uit de EU, maar daar heeft er ook niet lang in gezeten. Liberale Malta van oudsher. Dus die verschillen zijn zo groot.
Ja.
En zelfs, denk even aan Duitsland, federale staat, daar is beleid altijd gemaakt door de 16 länder en niet door de federale regering.
Ja, maar wat er denk ik ook wel een beetje doorheen sijpelt, is dat het natuurlijk ook als entertainment wordt gezien en cultureel leuk om met hiermee bezig te zijn. Hè? Dus doordat het in dat hoekje zit, is het dus ook heel moeilijk om die markt te reguleren ook.
Ja, ik denk toch een groot issue hier is van wat doen wij nou aan de risico's van kansspelen en hoe ernstig vinden we die risico's en hoe ver willen we het eigenlijk illegaal houden en misschien wel contre-coeur een beetje legaliseren en anderen gaan er, sommigen gaan daar heel ver en anderen helemaal niet ver. Noorwegen heeft gewoon nog een staatsmonopolie, net zoals ze daar een staatsdrank monopolie hebben. Nou ja, dat is zo anders dan dat het in andere landen zit.
Ja, precies. Ja, interessant om te weten. Je hebt natuurlijk eerder een kettingvraag beantwoord. Overigens was er nog één klein puntje die open stond van haar kettingvraag.
Ja.
Namelijk bij fraudezaken, als het tot een rechtszaak komt, dat gokverslaving moeilijk is aan te tonen en dat je dat dus ook moeilijk in een zaak kan meenemen. Gaat dat intussen beter of is dat nog steeds een probleem?
Ik ken heel goed dat gokverslaving minder zichtbaar is dan drankverslaving of drugsverslaving. Dat zie je ook eerder fysiek.
Ja.
Dat is bij gokverslaving niet zo. Nee, maar we hebben inmiddels wel heel veel rechterlijke uitspraken, juist van fraude en dergelijke, waar het stelen van geld van het bedrijf aan de hand was, waar achterliggende gokverslaving ook een rol, belangrijke rol speelde. En daar hebben we al heel veel veroordelingen over gehad.
Oké. De vraag gaat zoals gezegd door. Volgende week een hele nieuwe week weer. De Big Five winter in Oekraïne. Gaat natuurlijk over de oorlog. Mijn collega Art Rooijakkers presenteert die week. En zijn eerste gast die week is Geert-Jan Haan, slavist en Europa-verslaggever, ook hier op deze zender bij BNR. Wat zou je Geert-Jan Haan willen vragen?
Ja, een vraag die natuurlijk volkomen los staat van toezicht, waar we deze week over praten.
Snap ik.
Nee, wat mij wel fascineert is de vraag, ervan uitgaande dat historisch gezien natuurlijk zo helder is, een oorlog eindigt altijd. En soms is dat meer een beetje vrede, soms is het gewoon een padstelling en worden een gewapende wapenstilstand of wat dan ook. Dus ik vroeg me wel af of Geert-Jan Haan even kan stilstaan bij de vraag wat volgens hem nou het meest logische, voor de hand liggende scenario is om tot enig moment tot het einde van het geweld, het acute geweld in Oekraïne te komen.
Hij gaat die vraag zeker stellen. Volgende week dus winter in Oekraïne met mijn collega Art Rooijakkers. Dank René Jansen dat je mijn gast wilde zijn. Voorzitter van de Kansspelautoriteit. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar heel belangrijk, blijf op deze zender. Zometeen Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.